Ik wil graag vanavond met u even stilstaan bij de Hof van Eden. Nou, u ziet een prachtige foto, dat is typisch niet de Hof van Eden, dat is Jeruzalem. Maar ik hoop in de loop van deze studie u duidelijk te maken waarom deze foto toch een heel belangrijke rol speelt. Ik moet erbij zeggen dat ik deze Bijbelstudie doe aan de hand van een overdenking, een studie die ik heb gevolgd van dominee Kees Kant, die ook werkt voor Christen voor Israël. En hij heeft het weer, laten we zeggen, overgenomen van Joodse rabbijnen die studie hebben gedaan naar de plaats waar de Hof van Eden waarschijnlijk geweest is. Maar dat heeft nog heel wat consequenties. Het gaat niet alleen maar om de geografische plaats. Het heeft toch een diepere betekenis waar we straks hopelijk wat wijzer over zullen worden met elkaar. Vaak wordt de Hof van Eden paradijs genoemd. Eigenlijk is het paradijs de plaats waarvan de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De plaats waar de gestorven gelovigen verblijven. Maar in het algemeen is paradijs een aanduiding voor de plek waar het goed is, waar het lieflijk is, waar het goed toeven is. Ja, zo zeggen we als mensen tegen elkaar: tjonge, wat mooi hier, mooi. Het lijkt wel een klein paradijsje hier. En dat verlangen naar een plek waar alles goed is, hebben mensen altijd door de eeuwen gehad. Je kunt spreken over het Walhalla, prachtige plaats, een Eldorado, een goudland. En je kunt zelfs spreken van Utopia, een land waar je naar kunt verlangen, maar waar eigenlijk helemaal niet bestaat. Naar Hof van Eden, die heeft zeker bestaan. En het paradijs bestaat ook nog. Maar waar was nou die heerlijke tuin waar alles helemaal goed was? Nou, als kind had ik een voorstelling, en die hebben denk ik veel mensen, van een soort, laten we zeggen, groot uitgevallen gevallen boomgaard. Allerlei soorten bomen, vooral appelbomen. Dus stel je maar voor, zo'n grote boomgaard in de Betuwe, die in het voorjaar mooi in bloei staat, die in het najaar prachtige vruchten geeft. Nou, zo'n tuin. In die tuin stonden ergens twee bomen, bijzondere bomen waarvan de Heere God speciale bedoeling mee had, waarvan hij ook tegen Adam en Eva heeft verteld waarvan ze wel en waar ze niet mochten eten. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Zo zou het er ongeveer kunnen uitzien. Nou, een beetje kinderlijke voorstelling. De werkelijkheid is vast en zeker anders. Maar ik stel u voor dat we eerst een gedeelte gaan lezen uit Genesis, dat had u vast wel verwacht. En wel Genesis 2. Dus het tweede hoofdstuk van het eerste Bijbelboek. Te beginnen bij vers 4. En dan gaan we dat lezen tot en met vers 17. Daar staat: dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen ze geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbomen opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten, en ook de boom des levens in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen, en vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison, die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zet hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ja, de hof van Eden. Eden is een Hebreeuws woord, dat betekent liefelijk, lust, genot. En die woorden geven al duidelijk aan dat een plek is waar het goed toeven is. Mooi, kostelijk, lief. Daar zou je naar kunnen verlangen. Maar waar vindt die plek zich? Ja, zult u zeggen, tussen de Eufraat en de Tigris, dat hebben we gelezen. Dus in het huidige Irak. Klinkt logisch en daarover spreekt Genesis immers. Maar de oude Joodse tradities die leren dat de hof een veel groter gebied omvatte. Van Egypte in het westen tot Irak in het oosten. Ook leren ze dat de berg Moria in Israël, de latere tempelberg in het centrum van de hof van Eden lag. En daar stond de boom des levens. Hoe komen ze erbij? Er staat namelijk dat in de hof van Eden een rivier ontspringt die zich verderop vertakt in vier stromen. De eerste is de Pison en die stroomt rond Gavila. Gavila betekent zand. We kunnen dan denken aan Saoedi-Arabië. Verderop in de Bijbel lezen we dat de Gavila ten oosten van Egypte ligt. Kan ook duiden op het goudland van Afrika, omdat er ook staat dat er goud gevonden wordt en ook nog onyx en andere edelstenen. Men denkt daarbij dan aan dat de Pison de rivier de Nijl zou kunnen zijn. En dan de Gihon, de waterbron van Jeruzalem, die aan de zuidkant van de Tempelberg ontspringt, heet de Gihonbron. Deze bron voorzag Jeruzalem van water. En later kunnen we lezen bij Hezekia dat hij een tunnel laat bouwen om de waterbron van de, naar de Siloam-vijver te laten stromen. De vijver Siloam, die kent u vast wel van de genezing van de blinde man. Deze stroomde de hof van Eden en waarschijnlijk helemaal tot in Afrika. Wat met Kush, wat genoemd wordt, wordt door sommige uitleggers Ethiopië of Nubië bedoeld. En dan verder vertrekt de rivier zich naar de Eufraat en de Tigris in het oosten. De gedachte is dat het levenswater van het paradijs ontspringt in Jeruzalem en zo de wereld bevloeit en vruchtbaar maakt. En als we de Bijbel verder lezen, dan zien we dat de hof van Eden en de latere tempel in Jeruzalem de plaatsen waren waar God wilde wonen, te midden van zijn volk. Best begrijpelijk dat ze die twee plekken, eerst in de hof, waar de Heere God met Adam en Eva sprak, en later in de tempel, waarvan we allemaal weten dat God daar wilde wonen. Later zegt de profeet Ezekiel dat het land Israël de navel van de wereld is. Een uitdrukking die ook bij ons wel bekend is. We zeggen Israël is de navel van de wereld. In het midden, het centrum van de aarde. In Ezekiel 5, vers 5 zegt de profeet zelfs: zo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem. Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen. Dus God zegt, dit is Israël en dit zijn de volken eromheen. Met andere woorden, Israël vormt hier het centrum. En helemaal bijzonder wordt het als de profeet Zacharia gaat profeteren over het einde der tijden en de komst van het koninkrijk. Hij zegt in hoofdstuk 14, vers 8, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en zwinters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Dat is wel bijzonder. En ook de profeet Ezekiel spreekt over de toekomstige tempel. En dan zegt hij dat er vanuit de tempelberg een rivier zal stromen die overal leven brengt. Zo staat het in Ezekiel 47, vers 1 en 2. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis en zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten, via de noordenpoort, en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Als u het wilt nalezen, dat vinden we dus in Ezechiël 47, de eerste twee versen. Een paar versen verder gaat de profeet door. En dan lezen we in vers 5 dat inmiddels dat water, wat toen nog borrelde, inmiddels uitgegroeid is tot een flinke stroom. Want in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk lezen we: nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet in door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon gaan. En een eindje verder, in vers 8, zegt de profeet: hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die erin wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat het water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan van Engedi tot Englaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Dat water, dat raakt u vast wel, dat eerst zeer ongezond was, waar geen leven in mogelijk was, maar nu tot leven komt en heel veel soorten, honderden soorten vis voort zal brengen, dat is de dode zee. En die oude stroom in de Hof van Eden zal dus opnieuw gaan stromen en de wereld veranderen in een tuin. In een paradijs. Een geweldig vooruitzicht. Hoe is het mogelijk dat de profeten dingen profeteren die voor een deel nog moeten uitkomen, maar die voor een deel al uitgekomen zijn? En dat de Bijbel zichzelf verklaart en dat er iets gebeurd is vanuit die Hof van Eden, waar een rivier stroomt, waar opeens Jeruzalem ook een heel belangrijke rol in speelt. En dat die hele Bijbel, die in honderden jaren is samengesteld, het zo sluitend is dat allemaal wat er is verteld in Genesis, wat de profeten een vervolg aangeven van wat er zal gebeuren vanuit die Hof van Eden, dat het maar doorgaat. En in de Openbaring, het laatste Bijbelboek, nog weer verder wordt vervolgd. We weten allemaal, in onze gemeente is dat een bekend gegeven, dat ooit het hemels Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen op de aarde. En als het ware het oude Jeruzalem, waarvan u hier een prachtige foto ziet, natuurlijk is dat niet het oude Jeruzalem, maar het huidige Jeruzalem, dat zal ooit overkleed worden met een nieuw Jeruzalem. En dat op die plek in Jeruzalem de boom des levens stond, ja, dat doet je ook denken aan de tempel, waar de offers werden gebracht als verzoening voor de zonde van het volk. Langs de helling van diezelfde tempelberg werd Heer Jezus gekruisigd voor onze zonden. We hebben er op Goede Vrijdag een hele mooie, intieme avondmaalsdienst bij stilgestaan, wat het lijden voor hem betekende. Maar we hebben, godzijdank, ook daarna Pasen kunnen vieren, waar we hebben kunnen zien dat het daar niet bij is gebleven, maar dat Heer Jezus levend is geworden, opgestaan is en die dood van hem, ja, gevolgen had voor de hele toekomst van de mensheid. Er was weer leven mogelijk. Leven, dat begint als je hem aanneemt, vandaag. Leven dat begonnen is, als je hem 10 jaar geleden hebt aangenomen of 20 jaar geleden, op dat moment begon er een leven wat niet meer ten einde komt. En die plek waar Israël de offerspracht, waarbij ze nog moesten voldoen aan regels, aan de offerdienst, waarbij ze als het ware moesten doen voor hun zolden, waarbij een dier met schuld werd beladen en de woestijn werd ingestuurd, of een dier werd geslacht en het bloed van het dier werd gesprenkeld op de ark, in de tabernakel en later in de tempel, waren allemaal handelingen die vooruitwezen naar, zoals u weet, het grote offer, het enige voor God voldoende offer, de offer van zijn zoon, het lam Gods. Op die berg, op die tempelberg, werd de Heer Jezus gedood. Je kunt beter zeggen, legde hij zijn leven af. En de Bijbel zegt dat wie in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Water dat straks letterlijk weer zal gaan stromen, mag nu al geestelijk stromen door de Heilige Geest die in onze harten leeft, vanaf het moment dat we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze verlosser en zaligmaker. Het laatste Bijbelboek, zoals u allemaal weet, Openbaring. Dan lees je al in het 2e hoofdstuk, in het 7e vers, iets heel moois. U kunt het even rustig, als u dat wilt, opzoeken. Openbaring 2, vers 7. Daar kijkt Johannes in zijn geestvervoering. Ik weet niet hoe we dat precies moeten voorstellen. Als in een visioen krijg je een kijkje in de hemel. Ja, hoe kreeg hij dat? Dat is een wonder. Maar hij ziet daar de verheerlijkte heiland als het lam van God. En die spreekt tot Johannes. En hij zegt, in vers 7, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs Gods staat. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Het lam van God in de hemel richt zich tot Johannes. En hij zegt, wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Dus, we krijgen te eten, Johannes mag dat ons doorgeven, dat de Heer Jezus hier als het ware in de hemel, zoals Johannes hem ziet, wordt voorgesteld als de boom des levens. Hij is het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. En de Heer Jezus heeft van zichzelf getuigd, ik ben het brood des levens. Hij is het levende brood dat uit de hemel komt. Hij is het die ook het levende water geeft. Nou, de symboliek van de levende boom wordt straks ook concrete werkelijkheid. En waar zal die boom staan? Nou, waar Jezus opstond en waar hij terugkomt en van waar hij de stad zal binnengaan, de berg Moria, waar de tempel als woning van de Heer stond. Als we helemaal aan het eind van de Bijbel gaan, dan komt bij het laatste hoofdstuk van Openbaring, Openbaring 22, dan kunnen we in de eerste 2 versen lezen dat er een rivier uit de stad en de troon van God stroomt, en dat de boom des levens zal staan op het plein in de stad. Daar staat dan straks de troon van God en het lam. Ik lees u voor, Openbaring 22, de eerste 2 versen. En ik liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Nou, we hebben Israël ook al vaak gezien als boom, een olijfboom die wil zeggen bloeien. En hier staat dat de boom vrucht voortbrengt en dat de bladeren van de boom tot genezing dienen van de heidenvolken. Nou, ik moet daarbij denken, zoals de zegen vanuit Israël later naar de volken zal gaan, naar deze wereld, zo lijkt mij dat de bladeren van die boom, als in openbaar wordt gezegd, tot genezing van de heidenvolken dienen, dan zie ik het als genezing, betekent toch iets wat weer goed wordt, wat weer gezond wordt. Dus de bomen van die bladeren zijn tot genezing van de heidenvolken. De zegen gaat uit vanuit het volk Israël. Een prachtig idee. Als je op de Olijfberg staat en het tempelplein ziet en je stelt je midden in het midden de Hof van Eden voor, waar de boom des levens weer zal gaan bloeien. En dan ga ik even naar de profeet Zacharia. En die zegt in hoofdstuk 8, u mag het opzoeken, maar ik wil het ook aan u voorlezen. Zacharia 8 vers 3, daar lezen we: ik ben naar Zion teruggekeerd en zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Ja, geweldig hoe die teksten bij elkaar komen, als het ware elkaar aanvullen, een eenheid vormen. En in Jesaja 51, het derde vers, zal ik u voorlezen, daar lezen we: want de Heere zal Sion troosten, hij zal al haar puinhopen troosten, hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. Ja, wat een wonderlijke, om niet te zeggen wonderbaarlijke manier, hoe hier de teksten uit het Oude Testament, te beginnen bij Genesis en vervolgens wat de profeten erover melden, hoe die als het ware het Oude en Nieuwe Testament verbinden. Dat is natuurlijk heel vaak zo in de Bijbel, dat Nieuwe Testamentische teksten, aanhalingen, vervullingen zijn van profetieën die al veel eerder zijn uitgesproken. En hier vind ik het ook heel duidelijk. Profeten vertellen hoe het zal gaan met Jeruzalem, vertellen hoe er weer levend water zal zijn, hoe het stroomt vanuit de tempel, hoe zelfs de dode zee, waar geen vis en geen plant en helemaal niets in kan leven, helemaal bedorven door door het zoute water waar leven onmogelijk in is, dat het straks weer een bron wordt van leven. Waar allerlei soorten vissen zich weer helemaal als een vis in het water voelen. Om maar eens met een Nederlandse uitdrukking te zeggen. Maar, we weten ook dat in die hof door de Heere God nog een andere boom was geplant. De boom van kennis van goed en kwaad. Waarvan de Heere God duidelijk gezegd: alles is hier eetbaar, alles is hier goed. Er is geen vrucht waar je niet van mag eten. Het dient tot onderhoud van je lichaam. Maar die ene boom, daarvan moet je niet eten. Blijf daar af. Niet van deze boom. Het staat heel nadrukkelijk in Genesis. En wel in 2 vers 17. Het laatste vers dat ik heb gelezen aan het begin van deze overdenking. Daar staat: maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, ik heb het idee dat Adam en Eva helemaal niet goed wisten wat sterven was. Ze zien alleen maar bomen en struiken en planten opgroeien. Zij zien dieren die daar in vrede met elkaar leven. En ik denk dat ze nog nooit een dier hebben zien doodgaan. Dat gebeurt pas later. Dus overduidelijk een gebod, daarvan zul je niet eten. Maar dan verschijnt de slang ten tonele. En hij spreekt ook met Adam en Eva en hij zegt iets heel anders. In Genesis 3, vers 5, dus een bladzijde omslaan. Genesis 3, vers 5, daar lezen we. U zult zeker niet sterven, maar God weet dat de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Nou, dat is wat anders. Dat is een andere koek. Wat zal er gebeuren? Niks, sterven. Je wordt als God. Je ogen gaan eindelijk open en je zult zien wat het verschil is tussen goed en kwaad. Nou, dat klinkt als een radicale tegenstelling. En het wordt helemaal spannend als Adam en Eva hun hand uitstrekken en van die boom toch maar gaan eten. Want wat staat er dan? Dat hun ogen open gingen en dat ze merkten dat ze naakt waren. En ze werden bang voor God. En dan lezen we in hetzelfde hoofdstuk van Genesis, het derde hoofdstuk, het 22e vers. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu, dan laat hij zijn hand niet uitsteken, ook van de boom des levens eten, zodat hij eeuwig leven zou. Dat is wat. Eigenlijk heeft de Satan hier voor een deel gelijk. Hij zegt, jullie zullen, als je daarvan eet, geopende ogen krijgen en opeens zul je het verschil zien tussen goed en kwaad. En eigenlijk zegt de Heere God hier, de mens is geworden als een van ons. Nou, de Satan zei, je zult aan God gelijk worden. En God lijkt de Satan hier gelijk te geven. Je wordt als een van ons, want je leert nu het verschil kennen tussen goed en kwaad. Maar, nu is de toegang tot die andere boom, in het midden van de hof, de boom des levens, die weg wordt afgesloten. En het is heel interessant wat er over deze boom staat. En wat het eten van die vrucht, van die boom, met de mens doet. Hoe moet die tekst nou met elkaar verbinden? Is de Satan nou een leugenaar, zoals wij hem kennen, de leugenaar van het beginnen? Is het kwaad dat halve waarheden spreekt? Hoe zit dat nu? Nou, het boeiende is dat de Bijbel het eigenlijk niet heel fijn, haarfijn uitlegt. We kunnen zelf een beetje over speculeren, mee stoeien, daar hou ik daar niet zo van. Want dan krijgen we allemaal verschillende meningen en meestal is dat niet erg zinvol. Ook in de Bijbel lees je gelijkenissen en het blijkt dat heel veel mensen aan verschillende gelijkenissen verschillende betekenissen geven. En dat zelfs de discipelen die vlak bij de Heer Jezus leven er soms nog niet helft van begrijpen en zeggen, ja, wat bedoelt u nou eigenlijk daarmee precies? En de ene keer zegt de Heer Jezus, ik zal het je uitleggen, ga maar zitten. In alle geduld legt hij uit wat hij bedoelt. En de volgende keer zegt hij, je doet maar wat je ermee doet. Wie oren heeft om te horen, die horen. Met andere woorden, wie het begrijpt, wie het wil begrijpen, wie mij wil volgen, wie zijn best wil doen om mijn woorden te verstaan en niet af wil gaan op mijn uiterlijkheden, op mijn wonderen, op de spectaculaire gebeurtenissen, die komt achter de waarheid. Maar we zouden kunnen zeggen dat Adam en Eva in het hof nog niet wisten, zoals ik al zei, wat het eigenlijk betekende om te moeten sterven. Ze wisten niet wat sterven was, denk ik. Of ik het wel zeker. Ze hadden het nooit meegemaakt. Wij wel. Wij zijn met de dood bijna opgegroeid om een gekke tegenstelling te gebruiken. Veel van ons hebben al een dierbare verloren. De mensen van mijn leeftijd zijn allemaal hun grootouders al lang kwijtgeraakt en hebben bewust of niet bewust hun dood en hun begrafenis en eventueel hun ziekte al meegemaakt. Veel van ons weten precies hoe het gaat met een mens op het eind van zijn leven. Hij wordt ziek, hij sterft. Of hij wordt niet ziek, maar verongelukt. Of hij wordt niet ziek, maar krijgt een hartaanval. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk is zijn leven op aarde afgelopen. En toen Adam en Eva hun eerste zonde beginnen, veranderde iets wezenlijks in hun leven. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Dat was hun daarvoor nog nooit opgevallen. Ja, waarom zou het ook? Ze hadden elkaar nooit anders gezien. Je zou kunnen zeggen, de kennis van goed en kwaad, die stroomde als het ware hun leven binnen. Ze hadden deel gekregen aan het kwaad en daarmee kwam ook de sterfelijkheid in hun leven. En nu zegt God, het is afgelopen. Jullie hebben kennis genomen van de dood. Je hebt dat gedaan wat ik heb verboden. Je hebt dat genomen waarbij je opeens wijsheid kreeg door het verschil tussen goed en kwaad te onderscheiden. En daarvoor was alles goed. Jullie wisten niet wat kwaad was. Jullie wisten niet wat dood was. Ze zouden moeten sterven. Niet meteen, maar wel later. En in die zin had de Satan dus niet gelogen. Alleen had de Satan ontkend dat ze zouden sterven. Hij zei, u zult zeker niet sterven. In vers 5 van Genesis 3. Dus hij spreekt God hier letterlijk tegen. U zult niet sterven. U zult wel verschil leren kennen tussen goed en kwaad. En daarmee bent u gelijk geworden aan God. Ja, het is toch weer die beruchte halve waarheid. Dus de Satan had de mens wel degelijk misleid. En die drie teksten zijn eigenlijk tegenstrijdig. Nu is de mens geworden als een van ons. Ja, wat bedoelt God daarmee? Gelijk aan een van ons. De mens is helemaal niet gelijk aan God geworden. Adam en Eva zijn niet goddelijk geworden. Ze zijn juist sterfelijk geworden. Wat wordt er dan bedoeld? Nou, Eva en Adam hadden de opdracht om naar Gods eer te leven en naar zijn stem te luisteren. God maakt hen duidelijk wat goed en kwaad is. En de mens dient God op zijn woord te geloven en te gehoorzamen. Maar Adam en Eva luisterden naar Gods wijsheid. Ze wilden zelf beslissen tussen goed en kwaad. Door hun eigenzinnige eten van de verboden boom namen ze in feite de plaats van God in. Ze wilden als God zijn en zelf beslissen over de keuzes, laten we zeggen de ethische keuzes die ze maakten. En er is eigenlijk in de hele geschiedenis maar bitter weinig veranderd. Misschien moet ik zeggen, er is eigenlijk niets veranderd. In onze tijd gebeurt precies hetzelfde. De mens maakt liever autonoom zijn eigen keuzes als het gaat om goed en kwaad. Of het gaat om de orde die God in de schepping heeft aangebracht, de taak die hij toebedeelt aan de man of de vrouw, over de beslissing wat goed voor de mens is en wat slecht, of over de keuze van leven en dood, denk aan abortus en euthanasie, vrijwillig levenseinde. De mens weet het allemaal zelf wel. Daar hebben ze niemand voor nodig die hun vertelt hoe het moet. Ze aten toch van de boom en ze dachten meer als God te zijn, zoals de slang had beloofd. Door een autonome beslissing werden ze als God. Dat wil zeggen, ze gaan als het ware op Gods troon zitten. En later bleek dat dit maar van korte duur was. Want het kwaad stroomde in hen. Er kwam schaamte, er kwam angst voor God, ze verstopten zich en uiteindelijk trad de dood hun leven binnen. Maar we weten dat er meer gekomen is. We hebben een Pasen gevierd. Het mooie van Gods plan is dat hij de dood niet het laatste woord wil geven. Hij koos Israël uit als zijn volk en zij mochten de Messias voortbrengen, Jezus Christus. Hij werd, niet zomaar, de tweede Adam genoemd. Hij droeg de last van de zonde op zich en hij stond op uit de dood. En we weten dat hij eens koning zou worden. En als zijn koninkrijk komt, wordt de Hof van Eden hersteld. Alleen, dit is een keer zonder slang en zonder boom van kennis van goed en kwaad. Want kennis van goed en kwaad, dat hebben we al. En eens zullen wij hersteld worden en een nieuw lichaam ontvangen. Dan is de boom des levens er weer. En stroomt er dat levend water. Dan zal het woord van de Heer weer uitgaan door Israël en zijn wet vanuit Jeruzalem. Het grote verschil tussen toen en straks is dat we als mensenkind geleerd hebben wat goed en kwaad is. En het kwaad zal straks verdwenen zijn, overwonnen zijn. We kunnen en willen dan alleen maar goed doen. En het prachtige is dat de boom des levens niet alleen maar symboliek is, hij is er straks ook echt. Dat zeggen de profeten van Israël en de opgestaande Jezus tegen Johannes in Openbaring, zoals ik heb gelezen. Natuurlijk lopen de reële beschrijvingen en de symboliek door elkaar. We kunnen als mens met onze beperkte kennis niet alles uitleggen, niet alles begrijpen. Er blijft nog veel verborgen, zoals Paulus zegt. We kijken nog maar in een spiegel, in raadselen soms. En hoe het allemaal echt zou worden, wordt ons later pas geopenbaard. Maar straks wordt het helemaal duidelijk. En zijn de wetenschappelijke vragen die mensen allemaal stellen, die zijn allemaal beantwoord. Een fantastische toekomst. En ja, wat is nou duidelijk? Dat wij die toekomst, die geweldige toekomst, tegemoet gaan. Dus die prachtige Hof van Eden, waar water stroomt, tot aan Jeruzalem. Dat vanuit Jeruzalem het water naar beneden stroomt, de helling af en de hele omgeving en echt de hele wereld als het ware vruchtbaar maakt, bevloeit. Een geweldige toekomst. En daar mogen wij als gelovigen naar uitzien.